Goedemiddag allen. We gaan beginnen met een voorzang. En u mag opzoeken Johannes de Heer 3:94. 3:94. Van u zijn alle dingen. Het volgende lied is Johannes de Heer 3:79, alle versen, 3:79, alle versen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd en zij hun wens verkrijgen. Het volgende lied is 398. 398. We zingen daarvan alle drie de versen. Wij wachten nu, o Zoon van God, o wil toch haast verschijnen, dan delen wij in het heerlijk lot. In het heerlijkst lot. Goedemiddag nogmaals allemaal, van harte welkom. Iedereen, vrienden, gasten. En die later misschien op inschakelen via internet en met ons gaan meeluisteren. In het bijzondere willen we hartelijk welkom heten aan Gijsbert Thomassen. Veel zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Meta, bedankt weer voor de begeleiding. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Arjan Baan. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Woensdagavond hebben we weer de maandelijkse bidstond en die begint om 8:00. En ook hiervoor bent u uitgenodigd. En deze is al hier. In deze dienst willen we het heilige avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en voor zover het van u afhangt niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra collecte is bestemd voor Christian Care. Zij begeleiden de Joodse broeders en zusters uit levensbedreigende omstandigheden, zoals in Rusland en Oekraïne, en voorzien hen van zorg en hebben een levensreddend programma voor hen. En begeleiden ze weer naar Israël. Laat ons dit mooie werk ondersteunen. Deze collecte kunt u ook via de bank overmaken en dan met vermelding avondmaal. Voorbeden willen we doen voor een aantal mensen. In eerste instantie voor Israël en de gegijzelden en de nabestaanden en ook voor algehele vrede. Ook willen we voorbeden doen voor Beb Duiker, die op haar rug is gevallen en heeft haar ruggenwervel gekneusd en daar veel pijn door. En ze is al eerder geopereerd. Ze is gewoon thuis nu, maar ze is eerder geopereerd aan de rug. En er zitten nu wat ijzeren staven in, laat maar zeggen. En daardoor doet het ontzettend veel zeer. Dus voor haar ook gebed gevraagd. Ook doen we voorbeden voor Berend Scholten. Die is vorige week gevallen. Die is wat ongelukkig, zeker ongelukkig terechtgekomen. Zijn pols heeft hij gebroken. En de nodige hechtingen aan zijn gezicht zijn verricht, laat ik het zo zeggen. En hij is ook herstellende, ook voor hem, gebed gevraagd. Timon, de zoon van Hildert en Anke Huizinga, is vorige week op zijn motor aangereden. Hij heeft zijn elleboog op 3 plaatsen gebroken en kan vanwege zwellingen die daardoor zijn ontstaan pas dinsdag geopereerd worden. Laten we bidden voor wijsheid van de artsen dat de operatie zal slagen en genezing zal plaatsvinden. Ook voor hem bidden we de komende week voor alle wat ik net genoemd heb. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staan er 2 collectebussen waar u uw gaven in kunt doen. 1 voor de Maranatha en een avondmaalcollecte natuurlijk. En beide harte aanbevolen. Na de dienst is er uiteraard weer koffie en thee. En de bloemen gaan deze keer naar Gea van Reemst. Veel geluk ermee. We wensen u een gezegende dienst. En het openingslied is Johannes de Heer 253, vers 1 en 2. Heer, wij komen voor uw troon. En na Fotium groet vers 3 en 4. En u mag hierbij gaan staan.
Goedemiddag. Fijn om weer in uw midden te zijn. We willen beginnen met het persoonlijk stil gebed waarmee we alles waarmee we gekomen zijn voor de Heere God kunnen neerleggen. Om ook datgene wat Hij ons wil geven te kunnen ontvangen door de krachtige werking van zijn geest. Geweldig om het tegen elkaar te kunnen zeggen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade, zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, wat een voorrecht om zo vanmiddag weer bij elkaar te zijn. In die ene naam die onder de hemel gegeven is, de naam van onze geliefde Heere Jezus Christus. En we zijn u dankbaar dat we hier in alle rust, alle vrijheid, alle vrede bij elkaar mogen komen om samen te zingen, om samen te bidden, om samen uw woord te openen en erover na te denken. Om samen het heiligavondmaal te vieren. Heer, wat geeft u ons veel, telkens weer. En we zijn u dankbaar, Heer, dat we mogen weten dat u hier vanmiddag aanwezig bent door uw Heilige Geest. En dat u door uw Heilige Geest tot ons wil spreken vanuit uw woord. Dat uw Heilige Geest ons leidt. Heer, want zoals zo vaak in de psalmen wordt bezongen, dat wij, Israël en de personen, de psalmdichters, maar ook wij, uw gemeente, in totaal afhankelijk zijn van wie u bent en van wat u doet. En Heer, zo zijn wij hier ook vanmiddag. En we hebben het beleden dat onze hulp en onze verwachting van u is. En wat is het dan goed om te weten dat u ons wilt leiden, ook vanmiddag, naar uw belofte. En Heer, we hebben gehoord van mensen die het moeilijk hebben, die gevallen zijn, die een ongeluk gehad hebben. Denk aan Beb Duiker en Berend Scholte en Timon. Heer, u kent de omstandigheden waarin ze leven, waarin ze verkeren. En we willen u bidden, Heer, dat u bij hen alle drie een voorspoedig herstel geeft. En ook nog bij Timon, als hij hopelijk deze week geopereerd kan worden, dat u wijsheid en rust geeft aan verpleegkundigen en aan Timon. En dat de operatie goed zal gaan. Heer, we mogen dat van u vragen. Omdat we weten dat u de heelmeester bent. En Heer, u bent soeverein in uw weg. In uw handel, in uw wandel, in uw spreken en in uw zwijgen. Maar u wilt dat wij ons hart uitstorten voor uw troon. En dat wij alles waarmee we bezig gehouden worden, of waarmee we bezig zijn, voor u neerstorten. Dat we ons hart uitstorten. En Heer, daarom leggen wij hen ook voor uw troon neer. En laat het zo zijn dat we ook in de week zelf door uw Heilige Geest alert worden gemaakt, zodat we ook voor hem bidden. Heer, we willen u ook bidden voor Israël en de hele situatie die daar speelt, waarin zoveel vertwijfeling nog is. Zoveel verdriet om zoveel slachtoffers die te betreuren zijn aan beide zijden. Heer, we willen u bidden voor degenen die gegijzeld zijn, En u bidden, Heer, voor de families die in zoveel emotie zitten. We kunnen ons dat niet voorstellen. Maar wilt u, Heer, uw weg gaan? Wilt u, Heer, vrede geven, de vrede van Jeruzalem, waar in Psalm 122 ons oproept om daarvoor te blijven bidden. Maar tegelijkertijd beseffend dat die vrede pas werkelijk zal gaan komen vanuit Jeruzalem. Als Jezus Christus koning zal worden. Heer, maar we willen bidden voor het volk Israël. Voor de Palestijnen, voor de Arabieren, voor alle andere volken daaromheen. Dat u nog vele mensen trekt uit de duisternis tot uw licht. Want juist in deze tijd van genade wilt u dat wij bidden voor mensen die nog in de duisternis leven, dat ze het licht zullen zien. En misschien is dat ook wel in onze omgeving, in onze familie, in onze gezinnen zo. In onze vriendenkring. Dat er nog zoveel zijn die in de duisternis leven, die de Heer Jezus nog niet kennen. En laat het dan zo zijn, Heer, dat we niet zullen verzuimen om uw naam uit te dragen in woord en in daad. Wilt u ons daarin helpen door de krachtige werking van uw geest. Zo, Heer, verwachten we het vanmiddag in alles van u. En we zien uit naar wat u gaat geven. Tot eer en tot verheerlijking van wie u bent. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 365. Johannes de Heer 365. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. Eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen Gerubs woont. Ik had een artikel gelezen afgelopen zaterdag, gisteren, in het RD. En dat ging over dat Amerika en Rusland, Amerika maakt zich wat druk, op Johan de Heer 365, maakt zich wat druk over wat Rusland allemaal aan het doen is met ruimtebommen en dat soort dingen. En als je dan denkt van wow, als je daarover na gaat denken wat de gevolgen eventueel kunnen zijn. In 1962 heeft Amerika ook een bom laten afgaan in de ruimte en 1500 kilometer in Hawaii. Ja, dan gingen de lantaarnpalen en de telefoonpalen gingen uit. En dan zou je best wel eens de vraag kunnen stellen van waar gaat het allemaal heen? En vandaar deze psalm. De Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel. Niets gaat er buiten God om. En daarom mogen we vasthouden aan wie hij is dwars door alles heen. We zingen de drie coupletten met elkaar. We gaan met elkaar openen Ezechiël 37. Ezechiël 37, de eerste 14 versen. Het thema voor de preek heb ik genoemd: Israël zal herleven. Israël zal herleven. Ezechiël 37. Daar staat in Ezechiël 37 vers 1. De hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij: mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, zeg tegen deze beenderen: zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mijn geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij: profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tegen de geest: zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover. Misschien wel een heel bekend gedeelte. Voor sommige mensen is het een beetje een gruwelijk gedeelte. Als je dat zo voorstelt van wat Ezechiël te zien krijgt in dat visioen. Een dal met dorre doodsbeenderen. Wat dan op een gegeven moment verzamelt elk been tot zijn been. En dat het gaat leven. Dat is niet voor alle mensen even fijn om voor te stellen. Maar toch heeft Ezechiël dit gezien en de Heere is heel duidelijk in datgene wat het visioen betekent. Hij geeft zelf namelijk ook aan Ezechiël de uitleg hiervan. Nou, in onze gemeente is een van de kernwaarden is Israël. Waarom? Omdat wij in de gemeente Israël heel belangrijk vinden. Wij voelen ons verbonden met het volk Israël. En waarom? Omdat wij uit het volk Israël Gods woord hebben gekregen, geschreven door Joodse mensen. En dat wij uit het volk Israël ook de Messias hebben gekregen, de Heer Jezus Christus uit de stam Juda. En dat wil niet zeggen dat we alles wat Israël doet goedkeuren. Die mensen heb je vandaag de dag ook. Ik zal maar zo zeggen, dat doet de Bijbel ook niet. Alles van het volk Israël goedkeuren. Maar wat er dan precies fout is en wat er dan precies goed is, daar laat ik mij vanmiddag niet over uit. Maar het feit dat God zich heeft verbonden aan het volk Israël en dat God nog een plan heeft met het volk Israël, dat moet vanuit de Bijbel wel heel erg duidelijk zijn. En ik hoop ook dat we met elkaar mogen beleven dat we die verbondenheid ook met Israël hebben. Niet omdat ze zo goed zijn, maar omdat de God van Israël goed is. Op 31 maart 1977 gaf de met het Syrische regime verbonden PLO-leider, de topman daarvan, van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie, topman Suhair Moshen, die leefde van 1936 tot 1977, een interview aan Trouw. En waarin hij het volgende zei over het concept van een Palestijnse identiteit en een Palestijnse staat. En ik citeer: ja, het bestaan van een aparte Palestijnse identiteit is er alleen om tactische redenen. De stichting van een Palestijnse staat is een nieuw middel om de strijd tegen Israël en voor Arabische eenheid voort te zetten. Einde citaat. Er is een heel geestelijke strijd aan de gang. En ik geloof ook dat de Bijbel daar heel duidelijk over is, dat die geestelijke strijd rondom Israël en in Israël blijft tot het einde. Zelfs na het duizendjarig vrederijk zie je op een gegeven moment, als de duivel ontbonden wordt, dat hij de volkeren gaat verleiden om nog één keer met de Here en met zijn gezalfde te strijden, om het juk te verbreken. De eindstrijd. En daarom moeten wij ook vandaag de dag niet zo heel erg raar opkijken als wij zoveel horen van dat spelde knopje op de wereldkaart. Het is een geestelijke strijd. En God komt met zijn doel, met het volk Israël. En waarom weten we dat zo zeker? Omdat hij dat in de geschiedenis gewoon heeft laten zien. Omdat hij met de geschiedenis altijd dat heeft gedaan wat hij heeft gezegd. En ook in Ezechiël 37 zullen we dat straks zien. Wat God heeft gezegd en wat hij doet, dat maakt God betrouwbaar. Omdat hij te vertrouwen is. Zijn woord en zijn daad stemmen overeen. Tussen twee haakjes, dat was natuurlijk ook in het leven van de Heer Jezus zo. Waarom sprak de Heer Jezus met gezag? Omdat zijn woord en zijn leven, dus zijn daad, overeenstemde. Die haakten in elkaar, die stonden niet haaks op elkaar, zoals bij de fariseeën, die zelf allerlei dingen leerden, maar die dingen vervolgens met geen vinger zelf aanraakten, maar alleen maar oplegden aan de mensen die onder hen stonden. En bij de Heer Jezus was dat anders. En dat klopt ook, want de Heer Jezus heeft ons de Vader, heeft ons God laten zien. Hij is de weg tot de Vader. Hij handelt in overeenstemming met hoe God is. En dat is dan weer heel belangrijk om ook te beseffen dat het leven van de Heer Jezus en de woorden die hij sprak in totale overeenstemming zijn geweest en zullen zijn. Ik las in het, waarom dat stukje nou over die Palestijnse identiteit en de Palestijnse staat? Nou, omdat God over datzelfde stukje land wel degelijk allerlei dingen heeft gesproken. En die dingen die God gesproken heeft, ja, die zullen uit gaan komen, wat ook de tussentijd zal gaan brengen. Het verbond met de antichrist, het vredesverdrag en noem maar op, dat zal allemaal wel komen. Maar we hebben net die psalm gezongen, God de Heer regeert en zijn woord zal uitkomen. Nou, in het Zoeklicht heeft een artikel gestaan en dat ging, ik weet niet of u het gelezen heeft, maar dat ging over de terugkeer naar Israël. En daar stond bij de drie terugkeren naar Israël. Wie heeft het Zoeklicht artikel gelezen? Oeh, dat zijn er niet heel veel. Ja. We gaan geen reclame maken voor het zoeklicht, overigens. Maar het was wel een zeer boeiend artikel. Want het gaat namelijk over die terugkeren die er zijn. En er zijn er twee heel bekend. Dat is namelijk de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat is ten tijde van Esra en Nehemia. Die kennen we wel. Daniel die op een gegeven moment de profetie leest uit Jeremia 29. Waarin staat dat het volk 70 jaar in ballingschap zal zijn. En dat daarna het volk weer terugkomt uit de ballingschap. En dat moest ook omdat er allerlei dingen die genoemd waren door de Heere God. Geprofeteerd waren door de profeten. Om die profetieën rondom de eerste komst van de Heer Jezus Christus uit te laten komen. Dat is weliswaar de eerste terugkeer geweest. En de tweede terugkeer, ja, die maken we nu mee, sinds 1948. Dat is de tweede terugkeer van het volk Israël. Bij de Babylonische ballingschap zie je voornamelijk dat het de twee stammen zijn geweest. En ook vandaag de dag, je hoort wel dat er ook allerlei andere stammen gevonden zijn. Daarover schrijft de Bijbel ook allerlei dingen. Dat laat ik nu even rusten. Maar die tweede terugkeer, die is ook nodig. En waarom is die nodig? Nou, omdat er ook allerlei dingen geprofeteerd staan die in Israël moeten uitkomen. En op het moment dat in 1948 de staat Israël niet was opgericht, daar waar God de belofte had liggen op het land gedaan aan Abraham, ja, dan was God onbetrouwbaar gebleken in zijn belofte. Want dan hadden die belofte aangaande de tweede komst van de Heer Jezus Christus, ja, niet uit kunnen komen. Maar die komen dus nu wel uit. En hoe hard mensen ook zullen roepen, of ze nu in Iran zijn of welk ander land dan ook, en ze willen Israël van de kaart vegen, dat gaat nooit gebeuren. En waarom niet? Omdat God trouw is aan zijn belofte. Anders zou God onbetrouwbaar zijn. En onze God is niet onbetrouwbaar. Hij is trouw aan zijn belofte en hij zal ervoor zorgen dat het uit gaat komen. Maar dan heb je ook nog de derde terugkeer. En de derde terugkeer, daar is niet veel over bekend. Die is in heel veel gemeenten en bij heel veel broeders en zusters, dat is een beetje een vergeten terugkeer. Een vergeten terugkeer die wel degelijk in de Bijbel staat. Bijvoorbeeld in Jesaja 63, wie is hij die komt uit Edom met zijn heerlegers? In Openbaring 19 vanaf vers 11 zie je een terugkeer van de Heere Jezus Christus met de zijnen. En dat volk is dan gevlucht naar de woestijn en dat keert dan volgens Micha 2 vers 12 en 13 terug, waarin de Heere Jezus Christus de doorbreker is. Maar dat zal nog gaan gebeuren. Want er zal nog heel wat gaan gebeuren in het land Israël. Ook geografisch. We hebben wel eens tegen elkaar gezegd, volgens mij, dat die profetie over de berg Sion ook daadwerkelijk uit zal gaan komen. Dat de berg Sion als de hoogste der bergen zal zijn. Waar de volkeren in het duizendjarig vrederijk naartoe zullen opgaan. Om in de tempel te aanbidden. Een geweldig iets. Nou, dus die drie terugkeren. De terugkeer ten tijde van de Babylonische ballingschap. De huidige terugkeer. En de terugkeer die zal plaatsvinden voor het duizendjarig vrederijk. Zo stonden ze ook genoemd in dat artikel van het zoeklicht. Maar nu Ezechiël 37. Ezechiël 37 is heel bijzonder. Je ziet namelijk in Ezechiël 37 het woord van God. En aan de andere kant wat hij gaat doen en wat hij wel degelijk zal gaan doen. Gods handelen. Maar als we het eerst even over het woord van God hebben, dan zie je daar diverse teksten, zie je dat terugkomen. In vers 4 staat bijvoorbeeld, hij zei tegen mij, profeteer. In vers 5, zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen. In vers 9, staat, hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. En dan in de uitleg, vanaf vers 11 tot en met 14, zegt hij in vers 11, toen zei hij tegen mij, mensenkind. En dan de uitleg in vers 12 staat ook weer, zo zegt de Heere, Heere. God is heel duidelijk aan het spreken in dit gedeelte. God is heel duidelijk aan het spreken. En hij spreekt zijn woorden uit over datgene wat er gaat gebeuren met het volk Israël. Dat ligt vast. Dat ligt in Gods woord vast. Dat is, ligt vast in wie hij is, in zijn zijn. En het is heel goed om daar ook echt bij stil te staan. Om dat ook echt te nemen zoals het er staat. Het is niet zomaar een woord. Vers 13 zegt ook heel treffend, dan zult u weten dat ik de Heere ben als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. En dan zie je dus dat de Heere God zelf dat handelen van hem, wat hij gaat doen met het volk Israël, koppelt aan zijn woorden. En omdat zijn woorden uitkomen, omdat God precies zo handelt zoals hij gezegd heeft, ja, kun je weten dat hij de Heere is, de Yahweh, de verbondsgod. En dat is ook een les voor ons leven. De les voor ons leven is dat Gods woord in overeenstemming is met zijn daad. Hij gaat niet om zijn woord heen, datgene wat hij gesproken heeft. In heel veel gemeenten en bij heel veel broeders en zusters, en het is ook een les voor mezelf, ik hou mezelf ook de spiegel voor, maar die hebben een bepaalde theologie, een bepaalde leer, die niet conform het woord van God is. Die ingaat tegen het woord van God. Daar worden er wel allerlei teksten gepakt. Ik noem dat geestelijke tekstplukkerij. En dan worden er allerlei teksten gepakt en dan aan een bepaald dogma of een bepaalde leerstelling gepakt. Maar dat mag niet. Het woord van de Heere God is het woord van God. Dat moeten we en dat mogen we laten staan zoals het er staat. Ook al weten wij niet helemaal precies wat er bedoeld wordt. Ook al begrijpen wij het niet volledig. En daarom is het goed om niet alles zomaar te geloven. Sterker, u moet zelfs mij niet geloven. Proost. U moet het woord van God geloven. En het woord van God moet u geloven. En dat probeer ik u vanmiddag bekend te maken. Maar u moet, net als de gemeente in Berea in Handelingen 17, toetsen of het ook daadwerkelijk zo is. Daarin zijn we samen gemeente. Want het is Gods woord, het is niet mijn woord. Het is niet mijn openbaring of zo. Nee, het is Gods woord wat vanmiddag tot ons komt. Te vaak zie je dat er mensen zijn die alles maar geloven wat een bepaalde spreker zegt. Vanmorgen in de eigen gemeente heb ik aangehaald dat er een jongere op een gegeven moment ook naar mij toe kwam. Zo in de groep van 15 tot en met 17 jaar. En we hadden het zo over bidden tot na Gods wil en wat is Gods weg in ons leven. En dat ik zei van, nou, de weg van de Heer kan bij de een anders zijn dan bij de ander. En dat hij zo riep van, ja, maar God geneest altijd als het gaat om ziekte. Ik zeg, oh. Ik zeg, hoe kom je daarbij? Ja, dat heb ik gehoord op, en toen noemde hij iets, dat ga ik nu niet noemen. En daar had hij het gehoord. God geneest altijd. Ik zeg, maar dat is niet conform het woord van de Heere God. Dat is niet conform het woord wat hij zelf heeft gesproken. God geneest namelijk niet altijd. En vanmorgen heb ik daar wat meer uitleg over gegeven in onze eigen gemeente. En daarom is het echt goed dat wij, juist als het gaat om het woord van God, ook over de profetie, over datgene wat God geschreven heeft over de toekomst, dat we niet allerlei mensen geloven en dat wij niet achter allerlei goeroes vandaag aanlopen of vloggers of christelijke voorgangers of overheden, maar dat wij met elkaar durven te duiken in het woord van de Heere God om te kijken wat hij heeft gesproken, wat er staat geschreven. Is dat niet wat de Heere Jezus ook doet als hij verleid wordt door de Satan in de woestijn? Dat hij telkens weer zegt, er staat geschreven. Niet van, dat heb ik horen zeggen van. Nee, er staat geschreven. Dat is zo belangrijk om ook weerstand te kunnen bieden tegen de verleidingen van ons leven. En in ons leven. Dat we weten wat er geschreven staat. Dat we weerstand kunnen bieden tegen al die, waarvan de Bijbel ook zegt, valse profeten, zelfs valse christussen, die opstaan en die veel mensen zullen misleiden. Waarom? Omdat men niet meer weet wat er staat geschreven. Wat het woord van God zegt. Nou, hier in Ezechiël 37 is het heel mooi. Ezechiël die hoort steeds dat hij de woorden van God moet spreken die God tegen hem zegt. Nou, en dan zie je Gods handelen. Gods handelen zie je met zijn volk Israël, want daar gaat het stukje natuurlijk over. Dat wordt ook heel duidelijk gezegd, dat die beenderen het huis van Israël zijn. In vers 11 staat dat. Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Dus niet de twee stammen, maar heel het huis van Israël. Dat is heel mooi, want als u iets verder leest, dan ziet u boven vers 15 staan, boven het volgende pericoopje. God zal Juda en Israël herenigen. Het tweestammenrijk en het tienstammenrijk zal God gaan herenigen. En in Ezechiël 37, dit gedeelte, gaat het dus over heel het huis van Israël. En wat is er veel gebeurd met het volk Israël? En wat zijn profetieën uitgelegd als zijnde in allerlei situaties van, oh, deze profetie is vervuld, die profetie is vervuld. Als je gaat in de Bijbelse geschiedenis, zie je de geschiedenis van Haman. In de middeleeuwen zie je dat de Joden de schuld kregen van de pest, wat een hevige vervolging heeft teweeggebracht. In de 20e eeuw zie je de Holocaust. In de toekomst zie je het regime van de antichrist, uitmondend in Jacob's benauwdheid waarover Jeremia 30 schrijft. Maar let op, we hebben het hier over Gods handelen. En zie hoe vaak hier in dit gedeelte, in die eerste 14 versen staat, ik ga. Of ik zal. Dat is heel bijzonder mooi om dat te lezen. En je ziet door het hele gedeelte heen dat Gods woord door hemzelf gekoppeld wordt aan zijn handelen. Ik ga het doen. Ik zal het doen. Nou, wat zegt hij? We pakken dan die uitleg van dat visioen. Pakken we dan op in vers 11. God zegt hoe hij gaat handelen. Vanuit een doodse situatie. Dat zegt het volk in vers 11. Staat daar. Zie ze zeggen. Onze beenderen zijn verdord. En onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Dat is de belijdenis van het volk. Het volk Israël gaat ook in de toekomst, dat is mijn volle overtuiging op grond van het woord van de Heere God, in een situatie terechtkomen waarvan de Bijbel dus gezegd Jacob's benauwdheid noemt, waarin ze zeggen van wij hebben geen hoop meer. Onze hoop is verdord, onze hoop is vergaan. Wij zijn helemaal afgesneden, wij horen er niet bij. En wat is het vandaag de dag een realiteit geworden? Want als we 7 oktober nemen, vorig jaar, die inval van Hamas in Israël, moet je eens kijken hoe snel het sentiment is omgeslagen. Binnen een week waren daar de eerste protesten al. Het ging zo snel, maar dat is voor mij ook echt een punt dat het ook in de eindtijd zo ontzettend snel kan omslaan. Eerst schetst de Bijbel dat verbond wat de antichrist heeft met het volk Israël. Dan komen ze er na 3,5 jaar achter dat ze een verbond gesloten hebben met de antichrist, het volk Israël. Dan verbreken ze dat verbond en dan zal in één keer de antichrist zijn ware gezicht laten zien. En dan zal hij die vrouw in Openbaring 12, die vluchten moet naar de woestijn, zal hij gaan vervolgen. Israël moet tot de erkenning komen, zegt hier Ezechiël 37 vers 11, dat er geen hoop meer is. Wij zijn afgesneden. En dat is ook wat God bevestigt. Wat God bevestigt, dat is wel heel bijzonder om te zien. Want daarom zegt de Heere, zie ik zal uw graven openen. In vers 12 zegt hij dat en in vers 13 zegt hij dat ook. De Heere bevestigt die situatie. Die doodse situatie, dat graf waarin ze terechtgekomen zijn. Ook in het verleden is dat zo vaak gebeurd. Maar ook in de toekomst zal dat gaan gebeuren. Jacob's benauwdheid, waarin ze zullen uitroepen, we vergaan. En de Heere bevestigt dat. Ik zal uw graven openen. Dus vanuit een doodse situatie. En hoe gaat het handelen van God verder? Nou, dat kunnen we ook lezen in vers 12 en 13. Hij gaat vanuit de doodse situatie het volk laten herrijzen. Dat zegt hij ook. Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. Vers 12 en 13 wordt dat genoemd. Ik zal u laten oprijzen uit die graven. Dat is de boodschap die Ezechiël te horen krijgt. En dan gaat God verder en dan zegt hij in vers 12 en 13 ook, hij gaat het brengen in het land van Israël. Dat zijn woorden van God. Niet zomaar woorden, dat zijn woorden van God. Ik zal u brengen in uw land, staat er dan. Maar dan staat er in vers 14 in één keer iets tussen. Wat ook met Gods handelen te maken heeft. Want in vers 14 zegt hij namelijk, ik zal mijn geest in u geven. God geeft de Heilige Geest aan het volk. En waarom geeft hij die Heilige Geest aan het volk? Nou, zodat ze tot leven komen en dan zal ik u zetten in uw land. En dat is precies wat Deuteronomium, daar gaan we even lezen, Deuteronomium. Deuteronomium 30, we hebben dat net ook in, met de broeders gelezen, een stukje. Deuteronomium 30. Daar staat namelijk in Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 4. Het zal gebeuren wanneer er deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, dan zal de Heere, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Voorwaarde voor Gods ontferming is bekering. Bekering. En als het volk zich gaat bekeren en dus erkennen dat ze in een doodssituatie zijn, roepen vanuit de benauwdheid zich keren tot God, dan zal God zich over hen als natie ontfermen, zal God hen de geest geven en hen brengen in het land, zegt Deuteronomium 30 vers 1 tot met 4. En dat is zo geweldig, dat heeft alles te maken met die derde terugkeer. Maar het heeft nog een veel groter punt, want datzelfde geldt namelijk ook voor ons. Er zijn heel veel broeders en zusters, heel veel christenen, die zeggen dat je die bekering niet nodig hebt, want God is liefde en je mag tot hem komen en God neemt je aan, God houdt je zo en noem maar op. Maar dat principe van bekering, zoals God ten uitvoer brengt bij het volk Israël, is hetzelfde principe als wat hij ten uitvoer brengt bij ons als de gemeente van de Heer Jezus Christus. Vanuit de doodssituatie waarin wij zitten, waarin wij moesten belijden, we hebben niets, we kunnen niets en we zijn niets. Heeft God bevestigd, maar ik zal mijn geest geven. Omdat u zich bekeert zal ik mijn geest geven en ik zal u uit uw graf, uit uw dood laten opstaan. Mooi hè? Gods principe, daar doet hij niets aan af. Ook al kunnen wij niet altijd begrijpen hoe het gaat, ook met het volk Israël. En dat brengt me gelijk bij de vraag, mogen wij weten dat dat ook in onze levens is gebeurd? Dat wij werkelijk door de Heere zijn gegrepen omdat wij vanuit onze doodssituatie weten dat wij voor een heilig God niet kunnen bestaan. Dat wij nooit, als wij komen te sterven, een eeuwigheid met die volmaaktheid de eeuwige zouden kunnen doorbrengen. Een heel serieuze vraag. Dat geeft namelijk aan dat wij weten dat wij in die doodssituatie zitten van nature, waarvan de Bijbel zo duidelijk is. En als wij dan roepen vanuit die doodssituatie, als wij ons wenden tot de Heere, dan zullen wij zien dat God zich over ons gaat ontfermen en ons laat opstaan door de krachtige werking van de Geest. En dat leven, wat God ons in Christus heeft gegeven, door zijn Heilige Geest bevestigd in onze levens, dat leven kan niet meer stuk. Maar het is wel noodzakelijk dat we dat weten. Dat we dat in onze levens ook werkelijk beseffen. Er wordt werkelijk echt te vaak gedacht van ach, we zijn toch allemaal kinderen van God. Het gaat toch om bepaalde principes doen? Nee. Het gaat om de erkenning dat je zonder Christus niets bent. Maar in Christus alles bent geworden. En als je dat werkelijk beseft, dan heb je zo'n vreugde in je leven. En dat zie je door de hele Bijbel heen. En ook dit woord wat we vanavond met elkaar mogen overdenken, dat is zo'n woord waarin God hetzelfde principe hanteert. Het volk komt in de nood, waarin alle hoop is vergaan. Ze roepen tot God. En wat vinden ze? Een God die goede tieren is in vergeven. Die zijn vergeving al heeft klaarstaan. En dat vind ik zo geweldig mooi. Maar als je daaraan afdoet, ja, dan zie je dus ook dat je heel makkelijk afdoet aan allerlei andere principes die met God te maken hebben. En vandaar dat je dan ook maar zo een heel ander godsbeeld kunt krijgen. En daar moeten we elkaar voor waarschuwen. God is niet alleen maar liefde. Niet alleen maar de liefde die wij hem toeschrijven. God is heilig. Hij is rechtvaardig. Hij is goed. Hij is waarheid. Hij is liefde. Nou, die doodse situatie, ik geloof ook dat de Heer Jezus dat beschrijft in Matteüs 24, vers 15 tot en met 22. U kent dat gedeelte ongetwijfeld. Matteüs 24, daar zegt de Heer Jezus namelijk, en daar spreekt hij over die grote verdrukking. En daar spreekt hij ook over een vlucht. En laten we het nog even lezen. En dan zet ik de zon weer een punt achter. Maar we gaan dit stukje nog even lezen. Matteüs 25, ook een heel belangrijk stukje om die doodse situatie te begrijpen waarin het volk Israël gaat komen. Want in Matteüs 24 vanaf vers 15 staat namelijk het volgende. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangere en de zogende in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zal er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. De Heer Jezus geeft hier iets weer over de verdrukking. En hij benoemt heel specifiek ook de plaats. Wij weten dat het een wereldwijde verdrukking gaat worden. Dat kunnen we onder andere halen uit Openbaring 12. Maar hier geeft hij een plaatsbepaling aan. Namelijk Judea. Zij die in Judea zijn, moeten vluchten naar de bergen. En ook een tijdsbepaling geeft hij hier aan. Want hij heeft het over de gruwel van de verwoesting. En wij weten dat Daniël daarover spreekt in het midden van de laatste jaarweek. In het midden van de zeven jaar na de opname van de gemeente, waarin dus in de eerste 3,5 jaar dat verbond met de antichrist er is, en dan er een gruwel van de verwoesting wordt opgericht, waarin het volk Israël niet mee akkoord gaat en er dus achterkomt dat het verbond gesloten heeft met de dood, waarna er dus een hevige vervolging losbarst. Voornamelijk ook tegen het Joodse volk, om het Joodse volk uit te roeien. En daarom spreekt de Heer Jezus hier over die plaatsbepaling van de gruwel van de verwoesting, over die tijdsbepaling, die plaatsbepaling van Judea, en hij geeft ook de ernst aan van die verdrukking die er in Israël en Judea zal zijn. Hij heeft het over de vlucht. Wee de zwangeren en de zogenden, bid dat uw vlucht niet in de wind zal plaatsvinden. Degene die op het dak is, moet niet naar binnen gaan om iets te halen. Dus er moet echt vanuit allerijl een vlucht plaatsvinden. Dat is hoe de Heer Jezus het hier beschrijft. En toch zie je ook in dit stuk weer de genade, want God houdt die dagen ingekort. Zodat die uitverkorenen, wat mijns inziens in eerste instantie te maken heeft met het volk Israël, waarin het overblijfsel door God verkoren is om de positie weer in te nemen, waarin die tijd wordt gekort, ingeperkt wordt door God, zodat niet het hele volk zal worden uitgeroeid. Wat Haman wilde, zal in de eindtijd nogmaals geprobeerd worden. Wat Hitler wilde, zal in de eindtijd nogmaals geprobeerd worden. Het totale volk vernietigen. Maar waar men dan geen rekening mee houdt, is met de Heer Jezus. Want de Heer Jezus Christus, die zal koning zijn over Israël. En dat is zo geweldig mooi. Want als je ook die profetieën leest, waarin God gaat handelen, en waarin God tot het hart van zijn volk gaat spreken, waarin ze de Heer Jezus Christus zullen leren kennen en zullen aanvaarden als hun koning. Dat is het mooiste wat nog gaat komen hier op deze aarde. Dan zal Israël haar positie als het hoofd van de natie innemen. En dan zal er veel zegen vanaf de berg Sion komen, waar de wet in ere wordt hersteld. Het is geweldig om daarover na te denken. Vanavond hebben we er geen tijd meer voor, maar het is echt heel mooi en heel bijzonder. Moet u eens indenken. Ze zijn uit Egypte, dat is echt het laatste. Ze zijn uit Egypte gekomen en het volk was zo blij. De vijand was verslagen. In Afrika hebben ze daar meer verstand van dan wij hier in het Westen, moet ik zeggen. Want als je dan aan het einde van die geschiedenis, dat het volk Egypte verslagen is, in de zee verdronken is, dan begint me daar toch een volksfeest ter ere van God. De rijdans wordt aangeheven. Waarom? Omdat God Farao met al zijn ruiters in de Rode Zee heeft verdronken. En moet je zich eens voorstellen dat zometeen het volk Israël de Heer Jezus gaat aanvaarden en dat hij als de doorbreker voor hen uitgaat. Hoe een geweldig iets dat zal zijn, want hun koning gaat voor hen uit. Mooi hè? En datzelfde feest mogen wij hebben. Datzelfde feest. We zijn uit onze dood gehaald. Christus gaat voor ons uit. Hij is ons hoofd. En wij mogen feest vieren, omdat hij ons heeft levend gemaakt. Toch? Dat is echt feest. En ik hoop ook dat wij zo vervuld met die blijdschap, in diep ontzag voor wat God in Christus aan ons heeft gedaan, dat wij zo ook het feest van het avondmaal zullen vieren. Tot zijn eer. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 641, 1, 2 en 3. En dan zal ook de tafel worden gereed gemaakt. Johannes de Heer 641. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En ik hoop dat we dat allemaal ook echt kunnen zingen. Dat we weten dat ons anker in hem hecht. En niet in iets wat hier op de aarde is. Want dat is allemaal vergankelijk. Zal allemaal vergaan. Maar als ons anker in hem is gehecht, dan mogen we weten dat het eeuwig zal blijven bestaan. Laten we met elkaar gaan zingen. Johannes de Heer 992. Ik wil zingen van mijn Heer, zolang als ik leef. Ik wil hem eren, mijn God, zolang als ik ben. Johannes de Heer 992. Loof nu de Heer om mijn ziel en alles wat in mij is. Prijs nu de Heer om mijn ziel. Prijs nu de Heer. Johannes de Heer 992. Laten we de Heere God gaan danken. Loof nu de Heer. Loof nu de Heer. We hebben het gezongen. Prijs zijn heilige naam. Alles wat in mij is. O Heer, laat het zo zijn. Laat het zo zijn dat u dat doorwerkt. Door uw woord en door uw heilige geest. Dat heel ons leven een loflied is voor u. Dat wij ons leven offeren aan u en dat uw wil door ons heen zichtbaar is. Heer, doe het. We hebben vanmiddag ook weer zoveel gehoord, zoveel mooie dingen. Dat u trouw bent aan uw woord en dat u handelt conform uw woord. En dat wij daaraan kunnen zien dat u de Heer bent. Mensen, hoe hoog geplaatst ze ook zijn, ze beloven altijd dingen, ze zeggen altijd dingen, maar Heer, hoe vaak gebeurt het dat beloften niet worden nagekomen? Dat woorden die uitgesproken zijn, niet worden nageleefd. En daarin bent u de totaal andere. U bent trouw, tot in eeuwigheid. En Heer, we zijn u zo dankbaar dat we zo vanmiddag bij brood en wijn stil mochten staan bij wat u hebt gedaan, Heer Jezus, aan het kruis op Golgotha. En als hier nog iemand is die u niet kent, of later de dienst luistert die u niet kent, wilt u dan door de krachtige werking van uw geest tot zijn of haar hart spreken, dat ze de doodse situatie erkennen en dat ze het uitroepen tot uw Heere red. En dan zien dat u vergeeft. Heer, laat het Godswonder gebeuren. Laat het zo zijn dat u mensen trekt uit de duisternis tot uw licht. Dank u wel, Heer, dat u ons heeft gesterkt, bemoedigd. Door uw woorden ook. En dat we mogen weten. Ja, dat uw woord in ons leven mag leven. Als we de week ingaan. U weet wat we allemaal tegenkomen. U weet wie we allemaal tegenkomen. Maar laat het zo zijn dat we vasthouden aan u. Want u bent de God die gezegd heeft, ik ben die ik ben. U bent de aanwezige in al onze situaties. Dank u, Heer. Duizendmaal, o Heer, zij u voor alles. Dank en eer. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Dat is Johannes de Heer 1011. 1011. Dat is de Heer komt spoedig terug, de Heer komt spoedig terug. Laat niemand van ons als hij eens wederkomt vergeefs zijn naam aanroepen. Maranatha Heer, u zij de lof en eer. We zingen couplet 1 en 2 voor de zegen en couplet 3 na de zegen, indien mogelijk staande. Ik wil u nog herinneren aan het offer wat u mag geven straks bij de uitgang. En we mogen van hier gaan met ons meedragen de zegen van de Heer om zelf ook tot een zegen te zijn. Waar de Heer ons ook plaatst. Laat de liefde van de Heer Jezus Christus zien. dat God door u heen werkt om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn licht. Ontvang zijn zegen. De genade van God onze Vader, de liefde van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van en door de Heilige Geest, zij met u ons allen, totdat Hij komt, Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen. Een goede zondagavond en tot DV een volgende keer.